Hoi, Tom van Echt Gebeurt Hier. Elke week zoeken wij zorgvuldig de verhalen uit die we aan jou laten horen. Maar als je daar niet genoeg aan hebt, dan staan er op Mubi allerlei mooie verhalen om te bekijken. Mubi is een streamingplatform dat zorgvuldig films voor je selecteert. Zoals Oscar-winnaar The Zone of Interest van Jonathan Glazer over kampcommandant Rudolf Huss. Stream nu 30 dagen gratis via mubi.com/echtgebeurd. Dat is mubi.com/echtgebeurd. En volg Mubi Nederland op Instagram om op de hoogte te blijven van speciale screenings en events. En voor nu, heel veel plezier met de podcast.
We leven in een wereld vol problemen. Het milieu gaat kapot. Burgers radicaliseren aan de lopende band. Poetin is een dictator, Biden is dement, Trump is een crimineel. En de tuin van Huberto Tan schijnt een zootje te zijn.
Dus dit is het moment voor twee comedians, Vera van Zelm en Sander van op Zeeland, om de wereld te veranderen.
Alles moet anders, alles moet
Welkom bij aflevering 403 van Echt Gebeurd, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. Deze week een verhaal dat Rozemarijn den Dulk afgelopen zondag vertelde tijdens een verhalenmiddag met als thema Israël.
Toen ik 17 jaar oud was, besloten mijn oudere broer Chris en ik om samen een reis naar Israël te maken. We waren heel erg geïnteresseerd in Midden-Oosterse culturen en met name in die van Israël. En we waren ook heel erg geïnteresseerd in de conflicten die er in het land spelen. We waren ervan overtuigd dat deze conflicten zo gekomen waren omdat de mensen in Israël en de aanhangers van de verschillende religies in Israël elkaar gewoon niet begrijpen. Dus we dachten, als wij naar Israël gaan, dan spreken we in ieder geval af dat wij iedereen heel goed begrijpen. Dat we met een open mind gaan, dat we gesprekken voeren en dat we echt het land helemaal van binnenuit leren begrijpen. Nou, en de eerste week van onze reis waren we in Jeruzalem. En we vonden dat begrijpen ons eigenlijk al heel goed was afgegaan. We waren in Joodse delen van stad Jeruzalem geweest, maar ook de islamitische delen. We waren zelfs de grens overgereden naar het Palestijns gebied. We waren daar het gesprek aangegaan met mensen en we hadden geleerd hoe ze daar leefden. En toen reisden we verder van Jeruzalem naar Sagnin. En Sagnin is een klein plaatsje dichtbij het meer van Galilea. We hadden daar een Airbnb kunnen vinden. Daar kwamen we 's avonds laat aan. En we waren moe en hongerig. En ik was ook heel erg ongesteld, dus ik had heel veel buikpijn. Maar gelukkig werden we heel gastvrij ontvangen door de host van onze Airbnb. Het was Jules. En we kwamen erachter dat Jules eigenlijk een jongetje van 11 jaar was. Maar dat maakte niet uit, want hij was eigenlijk heel professioneel. En hij heette ons heel hartelijk welkom en hij vroeg naar onze reis. En hij was van, here are your towels. En we ontmoetten ook zijn moeder, Lina. En Lina was een hele hartelijke vrouw. Ze had heel veel gereisd, sprak heel goed Engels. Dus daar sliepen we en de volgende ochtend bij het ontbijt deed Lina ons een heel bijzonder aanbod. Ze zei, vanavond is het volle maan en dan ga ik naar een religieuze bijeenkomst. Dus een shamanistische bijeenkomst en daar komen we in het bos bij elkaar en dan gaan we liederen zingen. Dan hebben we het over de natuurgoden en dat doe ik elke maand, dat is heel leuk. Vinden jullie het leuk om mee te gaan? Nou, en Chris en ik hoefden elkaar niet eens aan te kijken om te weten dat we natuurlijk ja gingen zeggen. Want we hadden al de Joden gesproken, we hadden moslims gesproken en als ook nog de shamanisten spraken, dan hadden we nog een rijker beeld van het land. En na het ontbijt, toen we ja hadden gezegd, renden we meteen naar boven naar onze Lonely Planet. Gingen we het hoofdstuk opzoeken van de shamanisten in Israël. En we kwamen er meteen achter dat het hoofdstuk er eigenlijk niet was. Maar we dachten des te beter, want dan kunnen we als we terugkomen meteen de Lonely Planet mailen. En dan kunnen ze meteen ook ons hoofdstuk, ons nieuwe hoofdstuk in een nieuwe editie verwerken. Dus die avond zaten we achter in de auto bij Lina, onderweg naar het ritueel. En na ongeveer 3 kwartier kwamen we aan op de plek in het bos waar het ritueel zou plaatsvinden. En het was een hele mooie, wijdse, open plek. Ik zag inderdaad die volle maan, aan de hemel staan en die verlichten zo de bosgrond, met takjes en de blaadjes en het mos. Ik zag ongeveer 40 mensen die al kletsend een grote kring vormden met elkaar. En ik zag buiten de kring zag ik een hele grote rode tent, gemaakt van rode doeken. Maar goed, het eerste wat moest gebeuren voordat we mochten deelnemen aan het ritueel, was dat we gereinigd moesten worden. Dus we werden naar een meneer geleid en die meneer had een grote palmtak in zijn hand. En die tikte zo heel zachtjes op ons hoofd en op onze beide schouders. En toen waren we schoon. En toen mochten we bij de rest van de mensen in de kring gaan zitten. Ik zat naast Lina en er verscheen een man in het midden die het ritueel zou leiden. En Lina vertaalde alles wat hij zei tegen mij naar het Engels. En al vrij snel zei Lina, de man vertelt nu dat alle menstruerende vrouwen daar bij elkaar in die rode tent moeten gaan zitten. En dat is eigenlijk ook heel gezellig. Het wordt er gewoon extra goed behandeld. En ik keek naar die tent en ik zag inderdaad dat er al wat vrouwen bij elkaar waren gaan zitten. Ze zaten ook heel dicht tegen elkaar aan en ze waren elkaar eigenlijk voortdurend aan het strelen. En de tent was echt recht voor mij, dus ik zou ook, als ik daarheen zou lopen, dan zou ik dus de kring zo in een rechte lijn moeten doorsnijden, zo om daar te kunnen komen. En eigenlijk, voor ik het door had, hoorde ik mezelf ineens tegen Lina zeggen, no, I'm not menstruating, no. En daar schrok ik heel erg van. En ik snapte ook niet waarom ik het zei, want ik had juist afgesproken om tijdens deze reis gewoon alles helemaal van binnenuit mee te maken, overal in mee te gaan. En nu zat ik ineens deze hele bijeenkomst opzettelijk te saboteren, omdat ik te laf was om te zeggen dat ik ongesteld was. En vanaf dat moment was ik dus ook heel erg zenuwachtig naar mogelijke gevolgen van mijn leugen, of ik misschien iets aan het verstoren was. Dus ik probeerde ook de hele tijd te letten of daar tekenen van te zien waren. Dus op een gegeven moment was de leider van het ritueel aan het praten over de natuurgoden. Dat het zo mooi is dat we daar contact mee kunnen krijgen. En dus geschenken die we van ze hebben gekregen. En daar zat een man een beetje te kuchen. En toen dacht ik van, ja, zie je, hij ruikt bloed. En daar zaten twee vrouwen een beetje met elkaar te smoezen. En ik dacht van, ja, ze hebben het sowieso over dat er iets is vanavond, waardoor ze op de een of andere manier geen contact kunnen krijgen. Maar mijn zenuwen bereikten hun hoogtepunt bij de paardendans. De paardendans werd ingezet door de leider van het ritueel. Het was een hele wilde dans met hele wilde zwaaiende armbewegingen en een hele intense blik. En al vrij snel liep de man de cirkel rond, keek iedereen aan en pakte toen iemand bij zijn hand de cirkel in. En diegene moest mee met hem paarden dansen. En ik hoopte echt heel erg dat het bij deze ene persoon zou blijven, maar dat was niet zo, want opnieuw draaide de man zich naar de kring en pakte weer een nieuw iemand de kring in. En de groep paardendansende mensen werd steeds groter en de kring werd steeds verder uitgedund. En ik dacht van, dit is het moment dat ik natuurlijk door de mand val, want zometeen moet ik gaan staan. Tot nu toe mocht ik gewoon nog blijven zitten. Kon ik een beetje van een afstandje kijken, maar zometeen zien mensen vast een bloedvlek als ik naar het midden loop. Dan zullen ze naar me wijzen en ze zullen me optillen. Ze zullen me offeren aan de goden. En daarna moet iedereen minstens nog 15 keer onder de palmtak om ook maar een beetje schoon te worden. En het moment was onvermijdelijk. Ik zag dat er steeds meer mensen naar de kring gingen. Steeds meer mensen deden mee aan de dans. En ook ik werd gezien. Ik probeerde nog naar de grond te kijken, maar het was al lang te laat. Ik werd meegenomen in de kolkende massa van dansende paarden. En ik deed mee en het werd steeds harder. En er was een man op een trom aan het slaan. En die werd ook steeds enthousiaster. Dus het ging allemaal steeds harder en sneller en sneller. En toen was de paardendans voorbij. En daarmee ook het hele ritueel. En iedereen keek een beetje verdwaasd om zich heen. Een beetje alsof ze waren wakker geworden uit een hele rare droom. Deed allemaal een beetje hun haar weer in model. Een beetje hun zweethanden afvegen. En ik dacht van, oké, volgens mij is het goed gegaan. Ik was heel opgelucht. Volgens mij had ik niks verstoord. Volgens mij hoorde dat er allemaal bij. En toen, daar werden wat tafels uitgeklapt. Er werden wat hapjes neergezet. En mensen maakten zich klaar voor een soort nagesprek. Nou, dus ik liep daar ook heen. En ik werd aangesproken door een vrouw. En ze zei van, nou, het was je eerste keer, geloof ik. Hoe vond je het? Dus ik wist het allemaal niet zo goed. Ik zei van, nou, very special. Toen vroeg ik van, hoe vond jij het? En zei ze, ja, altijd heel mooi, heel bijzonder. But it was something I just couldn't really feel connected tonight.
Dat was Rozemarijn den Dulk. Rozemarijn is student filosofie en wil die studie later graag vervolgen met een master in de journalistiek. Ze vertelde dit verhaal afgelopen zondag tijdens een Echt Gebeurd editie rond het thema Israël. Want ja, dat doen we soms, een land als thema. Eerder hadden we verhalenmiddagen over Duitsland, Suriname en Marokko. En op 17 september van dit jaar is het thema Frankrijk. Dus als jij een mooi waargebeurd verhaal hebt dat zich in Frankrijk afspeelt of anderszins met Frankrijk te maken heeft, meld je dan bij ons als verteller. Dat kan via het formulier op onze website echtgebeurd.net. Je kunt je daar trouwens ook opgeven als je een verhaal hebt dat past bij een van onze andere aanstaande thema's. Dromen bijvoorbeeld, of verslaafd, of mislukt, of telefoon. Ja, klinkt heel concreet, maar kan toch heel breed trekken. En dan is er ook nog, Micha Wertheim zei het vorige week ook al, een verhalenworkshop voor jongeren die hij, dus Micha en ik en onze andere redacteuren op 7 juni aanstaande geven in Forum in Groningen. Als jij tussen de 16 en 21 jaar bent en vol zit met waargebeurde persoonlijke verhalen die je wel eens voor een publiek wilt vertellen, geef je dan voor die workshop op via wederom onze website echtgebeurd.net. Aanmelden kan tot 10 mei aanstaande. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Renette Kwakkenbos, Tom van Rooyen, Ariane Hins en mijzelf, Paulien Cornelissen. Onze directeur is Hanna Ebbingen. Florian Jankowski maakte de geluidsopname in Comedy Club Toemler. En deze podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 403. Bedankt voor het luisteren en denk eraan, laat je niet die rode tent in dirigeren, hè?